lokale omroep Baarn. Lokale omroep Baarn. Te gast bij.
Goedenavond, dames en heren. Welkom bij de lokale omroep Baarle. En te gast bij Marcel Thomas, de technieker, heeft alle lijnen opengezet, waardoor we weer een fijn programma kunnen maken. Dat fijne programma maken Rian Voezenek en Wim Vervoort vanavond. En we hebben weer een drietal gasten bij ons in het programma die thuis aan de lijn hangen. En onze eerste gast is Nico Somme, wethouder van Baarle-Nassau. Goedenavond, Nico.
Goedenavond, Wim. Hoi.
Nico, binnen een tiental dagen zijn het de Nederlandse rijksverkiezingen. Niet zo meteen misschien betrekking voor jouw situatie, maar volg je de verkiezingen wat?
Ja, natuurlijk volg ik ze. Maar dat heeft weinig invloed op ons hier lokaal, althans de verkiezingen zelf.
Ja. Je bent gewoon als geïnteresseerde wethouder heel de situatie wel aan het volgen, hoe het er naar uitziet binnenkort. Ja.
Vooral gewoon als inwoner, hè? Net als iedereen. Mm-hmm. Natuurlijk om te kijken op wie ga je weer stemmen.
Ja, natuurlijk. Heb je dat uitgemaakt op wie je gaat stemmen, Nico?
Ik denk dat ik het wel weet, ja.
Ja. Oké. Okay. Maar daarvoor bellen we niet. We bellen je om te praten natuurlijk over de zonnepanelen en de windmolenparken, waar wat op te doen is geweest. Dus daar gaan we zo meteen met jou verder in gesprek. Als onze tweede gasten is Nancy Andrea. Nancy is werkzaam bij de Lila Leuke kinderopvang. En zij doen een hele speciale actie om allerlei dingen te verkopen voor het goede doel. En dit jaar ook om het kankerfonds te steunen. En op het einde van het programma interviewen we nog Stefanie Gillis. Stefanie Gillis is een kunstenares die op verzoek van het cultuurcentrum samen met Ilja Martens hoopvolle culturele raamschilderingen heeft gemaakt om de mensen in de straat wat te verblijden. Marian, we beginnen met Nico over de zonnepanelen en over de windmolen.
Ja, Nico, dat is een heel mond vol zonne- en windenergie. Met andere woorden, er waait nogal veel wind, maar er waait in het dorp ook veel wind over dit onderwerp. Ja, dus we hebben toen op 21 januari is er een raadsinfo-bijeenkomst geweest over dit onderwerp. En daarna is er wat ruis ontstaan in wat betreft wat er allemaal is blijven hangen bij de mensen die geluisterd hebben en die daarbij aanwezig waren, maar met name die geluisterd hebben. En er zijn wat schetsjes vertoond. Ja, en achteraf is het toch niet precies uitgekomen, althans om de voelhorens die mensen wilden opdoen, dat bureau wat daarmee bezig was, ja, dat heeft wel voelhorens opgedaan, maar in het dorp is het een eigen leven gaan leiden. En dat is mijn vraag van, hoe is het eigenlijk gekomen?
Algemeen zin, ik heb die geluiden natuurlijk ook gehoord.
Ja.
We hebben, zoals je al aangeeft, de raadsinformatiebijeenkomst gehad en daarna ook een inwonersbijeenkomst. En wat we daar hebben laten zien is een eerste analyse, puur op basis van bijvoorbeeld landschappelijke waarden. Als je kijkt naar de gemeente Baarle-Nassau en je zou naar de toekomst grootschalige energie opwekken, waar zou dat sowieso niet kunnen en wat blijven er dan aan mogelijke locaties over? Maar dat is puur een eerste schets. Alleen als je dat laat zien op het tekeningetje en dat gaat rond zonder verdere duiding, ja, dan gaat dat natuurlijk een eigen leven leiden. En voor je het weet hebben mensen het idee dat we overal windparken gaan plaatsen in de gemeente. Dat is natuurlijk niet het geval, laat dat ook helder zijn. Ja, dus die ruis kan ik me voorstellen. Kijk waar we nu staan. Dus dat we bezig zijn met het maken van een handreiking voor lokale, grootschalige opwek. En dan heb je het over zonneparken en wind, eventueel. En wat je dan gaat doen als in eerste instantie is kijken wat is er überhaupt mogelijk, wat willen we zeker niet, et cetera. En daar komt uiteindelijk een handreiking uit voort. En dat is het kader waaraan je ook initiatieven kunt toetsen. Zo moet je dat zien. Alleen dat is nog niet... Ja, we staan helemaal aan het begin. Dat is nog niet vastgesteld of wat dan ook. En volgens mij was daar ook wat verwarring over. Dat veel mensen het idee hadden dat locaties waren en dan daaraan gekoppeld dat daar ook windparken zouden komen. Dat het min of meer vaststaat.
Ja. Wat zou er in zo'n handreiking...
Laat maar helder zijn.
Wat zou er in zo'n handreiking kunnen staan, Nico?
Nou, in zo'n handreiking staan verschillende zaken. Daar heb je allereerst de ruimtelijke aspecten. Waar kan iets of waar willen we iets of waar willen we iets niet? En een tweede, als er initiatieven op ons afkomen, ja, welke voorwaarden verbinden we daar dan aan? Wat willen we daarmee? Ik bedoel, simpel gezegd, als je initiatief toestaat, het levert ook iets op, ook in financiële zin. Nou, ik kan me zomaar voorstellen dat je als gemeenschap en als gemeente zegt van, dan willen we daar ook wat van terugzien. En dat bedoel ik niet alleen schone energie, maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt, nou, zoals dat is een mooi heet, stukje maatschappelijk rendement, wat we zouden kunnen investeren in de gemeenschap of naar burgers toe, wat dan ook. Dus die voorwaarden die je zo'n handreiking in zo'n kader zet, zijn zowel ruimtelijk, hè, want daar gaat het uiteindelijk ook om. Wat kunnen we, wat willen we en eventueel waar? En wat verbinden we daaraan voorwaarden aan? En dat is belangrijk. Enerzijds omdat we een opgave hebben in Nederland, in heel de wereld, hè, als gevolg van het klimaatakkoord, vertaald naar Nederland.
Ja.
Vervolgens vertaald naar regio's, betekent dat 30 regio's in Nederland bezig zijn met een regionale energiestrategie. Dus een strategie op elektriciteit en op warmte. En vervolgens moet je dat lokaal inbedden. Ja, het zal wel mooie woorden, maar dat betekent gewoon dat je je mind op moet maken van wat willen wij daar lokaal mee en wat willen we niet en onder welke voorwaarden willen we dat. Dat zei ik, die handreiking.
En hoe zou je graag zo'n handreiking tot stand zien komen, Nico? Is dat dan, ik had even zeggen, gewoon een ambtenaar die achter zijn bureau of haar bureau wat dingetjes oplijst, het aan jullie, aan de politiek voorlegt, jullie vinden er wat van en dat is het dan? Of komt het op een heel andere manier tot stand? Of zou je het op een heel andere manier willen tot stand laten komen?
Nee, het komt op een andere manier tot stand. We zijn niet voor niks gestart met, we draaien het proces in die zin wat om. Dus we zijn gestart met eerst uiteraard in de verantwoordelijkheid die ik heb een informatieavond naar de raad. Maar vrij snel daarop volgend naar inwoners. En dat gaan we nog vaker doen. Om mensen zo vroeg mogelijk daarbij te betrekken. En een van de redenen, wat volgens mij ook wat verwarring heeft veroorzaakt, is omdat je vaak natuurlijk als overheid naar je inwoners toe gaat op het moment dat je plannen hebt en dan kom je ze uitleggen. En nu staan we aan het begin van het traject, een eerste analyse. En dan laat je zien wat dat heeft opgeleverd. Dat is gewoon een desk research, hè, dus gewoon een analyse. Die verder nog geen status heeft. Maar die kan dan geïnterpreteerd worden als dit is nu de visie van de gemeente. En ja, dan kunnen mensen, als ik het heel negatief zeg, in de vlekken schieten. Wat betekent dat dan voor mij? En dan ga je natuurlijk meteen kijken, waar staat een stipje en waar woon ik en hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Dus het moet tot stand komen wat mij betreft in samenspraak, uiteraard politiek, maar vooral ook met inwoners. En vervolgens als we een concept opleveren, dan ligt dat ook gewoon ter inzage. Kunnen mensen daar nog iets van vinden, alvorens de raad het vaststelt. En als er na zo'n handreiking initiatieven komen, ook dan volgen we de reguliere procedures. Dus dan hebben mensen ook altijd nog inspraak. Dus er zijn verschillende momenten waarop je er gewoon als inwoner iets van kunt vinden. Dat wil ik ook wel even helder gesteld hebben.
Nou, dat moet de bevolking toch wel geruststellen als we nou horen hoe het allemaal er naartoe zal gaan. Maar als ik dan kijk naar bijvoorbeeld die windmolens, hebben we begrepen dat er bijvoorbeeld in onze gemeente ruimte zou kunnen zijn voor 4 windmolens. Heb ik dat goed gelezen of gehoord?
Nou, niet per se dat er ruimte is voor 4 molens. De opgave doorvertaald, hè, van wat ik net zei vanuit het klimaatakkoord, de regionale energiestrategie. En als je dat afpelt naar de gemeente Baarle-Nassau, zou dat betekenen dat wij een opgave hebben van, en dat is dan 48 gigawattuur, voor wie het wat zegt, te realiseren na 2030. En vertaald in windmolens zou dat ongeveer 4 zijn. Maar het is ook niet gezegd dat het windmolens moeten zijn. Je zou ook zon kunnen kiezen, maar je kunt je voorstellen dat je dan heel veel weides met zon nodig hebben om die hoeveelheid op te wekken. Maar vertaald naar molens is onze opgave 4. En dat is net zo anders dan wat je zei, Rian, van is er ruimte voor 4?
Ah, ja.
De opgave is 4. En dat is gewoon de gigawattuur, zoals dat zo mooi heet, vertaald naar wat een windmolen oplevert.
En toen straks hadden we het over de voorwaarden waaraan zo'n locatie zou moeten voldoen. Ja, in de landen is men op sommige plaatsen al verder. Waar moeten we dan aan denken?
Nou, even los van, want je hebt best wel wat voorwaarden hoor. Het gaat wel ver om ze helemaal op te sommen. Maar als je gewoon de objectieve voorwaarden hebt, bijvoorbeeld de afstanden, hè, van dorpen bijvoorbeeld minimaal 400-500 meter. Van individuele woningen buiten dorp minimaal 180 meter. Dat zijn allemaal de minimale vereisten als je het hebt over afstand. Vervolgens heb je behoorlijke uitsluitingsgronden. Denk aan natuur. Hè. Denk bij ons, ik noem maar wat, aan de beekdalen van het Merksche. Dat soort omgevingen, daar kun je per definitie kan niets. We hebben ook beperkingen in verband met de nabijheid van bijvoorbeeld het vliegveld voor Geels en Rijen. Vliegradarroutes, daar kun je ook iets bij voorstellen. Ja, dat zijn er een paar, maar denk ook aan landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden van landschap, rijke agrarische gronden. Nou, ik noem er nu zo'n paar uit mijn hoofd op, maar er zijn er nog wel een aantal. Dat zijn gewoon sowieso wel de objectieve criteria. Nog even los van de voorwaarden die je er als gemeente zelf aan wil stellen. Ik kan me voorstellen dat in de gesprekken politiek met de inwoners wij ook zelf nog wat voorwaarden hebben of zaken die we belangrijk vinden die een rol moeten spelen.
En zou zo bijvoorbeeld zo'n groepje windmolens, stel dat er 3 of 4 komen, moeten die per se bij elkaar staan? Of worden die ergens allemaal in de hoeken van de gemeente geplaatst? Ik noem maar iets hoor.
Nee, ik zal nee, dat doen. Nee, als je windmolens gaat plaatsen, ik spreek telkens in de als, maar als die geplaatst worden, dan moeten er altijd minimaal 3 bij elkaar staan. Dat heeft te maken met provinciaal beleid op dit moment. Onze opgave, wat ik al zei, is sowieso na 2030. Wat er in die tussentijd gebeurt, ja, dat weten we nu geen van allen. Maar op dit moment is het beleid dat er dan 3 bij elkaar zouden moeten staan. En daarbij ook qua ruimtelijke en landschappelijke waarde kun je afvragen of het goed is om verspreid iets te hebben staan. Of dat je dan zegt, laten we het ook concentreren op de best mogelijke plek.
En je ziet nou ook dikwijls dat er windmolens verrijzen, dus gewoon echt langs de Rijksgrens. Noem maar iets, Hazeldonk en zo allemaal. Ja, is dat toevallig zo gekozen of hoe moeten we dat zien?
Nou, je ziet het heel vaak. Hè? Het nette antwoord is dat vaak restruimtes zijn. Gebieden die nog niet opgevuld zijn, die aan de grens liggen. Maar van oudsher zie je dat natuurlijk. Hè? Volgens mij zijn de meeste kerncentrales ook aan landsgrenzen gebouwd, om iets te noemen. Dus dat is wel een plek die altijd in beeld komt als je het hebt over grootschalige energieopwek. Dat was in het verleden, ja, als je denkt aan kerncentrales en zo, was het ook al. En dat heeft ook vaak volgens mij gewoon te maken met een landelijk beleid. En dat houdt op vaak bij de grens natuurlijk. Relatief is dat wat verder van inwoners af. Alleen als je even die grens overstapt, is dat misschien minder het geval. Want je hebt ook hier in Maanas natuurlijk gebieden, als je puur kijkt naar het gebied, die daar prima geschikt voor zouden kunnen zijn. Maar als je dan net even bij de overkant bij een van de 5 Belgische buren gaat kijken, kan dat natuurlijk een veel minder geschikte plek zijn, omdat daar net een dorp aan de overkant grenst. Maar dat zie je vaak inderdaad, dat langs de Rijksgrens staat.
Ja, en dan kijken we misschien al heel ver in de toekomst. Je liet dan vallen het woord kerncentrales. Ja, het kan ook nog zijn, heb ik begrepen, dat het mogelijk nog wel dit achterhaald wordt als er meer kerncentrales zouden komen.
Ja, maar dan rijst ook de vraag, kijk, op dit moment is het zo, want dat maakt het bij de introductie begon Wim over de landelijke verkiezingen. En dan zie je natuurlijk, het is verkiezingstijd, dus er gaan partijen ineens ook wat populaire zaken roepen. Feit op dit moment is wel dat marktpartijen vooralsnog niet geïnteresseerd zijn, omdat het gigantische investering betreft, dat is 1. En 2, als je het hebt over de bouw van een kerncentrale, dan ben je ook tientallen jaren verder. Terwijl in het klimaatakkoord hebben we afspraken gemaakt over CO2-reductie tot 2030 en daarna tot 2050. Dus dan is de vraag of het überhaupt haalbaar is. Alleen voor de korte termijn, om dat nu te zeggen, ik zeg daarmee niet dat dat niet gaat gebeuren, alleen het is op dit moment wat populair om dat even te roepen om dan af te zijn van de discussie over zon en wind.
Nou ja.
Kijk, als je kijkt naar de regionale energiestrategie, die hebben we opgesteld en die loopt tot 2050, maar het spreekt voor zich dat natuurlijk niet nu vast ligt en dat we in 2050 dat boek weer eens open trekken. Nee, daar wordt elk jaar gekeken van jongens, wat zijn de nieuwe innovaties? Zijn er andere manieren? Je kunt ook denken aan getijdenwater, et cetera. Je hebt natuurlijk allerlei manieren om energie op te wekken. Dat je elke paar jaar kijkt van oké, zijn we nog op de goede weg? Zijn er nieuwe innovaties? Zouden we op een andere manier een bijdrage aan kunnen leveren? En dat geldt ook dus voor ons. Alleen je kunt niet anders dan op dit moment handelen met de kennis en de mogelijkheden die er nu zijn. Dus vandaar dat we dit op deze manier nu doen. Maar wat de toekomst brengt, ja, wat je zegt, Rian, dat weten we niet.
Ja, dus straks hadden we het nog over, met name over wind gehad, maar die zonneweilanden, ja, wij hebben een uitgestrekt agrarisch gebied. Ja, ik denk dat wel alles dat op zijn kop zou zetten, als dat soort dingen hier zouden kunnen gaan komen.
Nee, het is kijk, ik snap best de weerstand tegen windmolens. Hè. Laten we eerlijk zijn. Qua zicht, hoogte, geluid is iets waar mensen zich dan een vaak zorgen om maken. daar kan ik me ook best wat bij voorstellen. Aan de andere kant, als je nu met mensen spreekt, dan zeggen ze makkelijk, nou doe dan maar zon. Maar als je het equivalent van die opwek die je nodig hebt in zonneparken vertaald, ik weet niet of je daar zo gelukkig mee moet zijn, want dat is nogal een oppervlak.
Ja.
Dat kan nog 200 voetbalvelden hebben of zo. Dus,
maar eerst moesten de daken vallen.
Ja. Dat sowieso. Hè. Dat heet dan de zonneladder. Hè. Dus je werkt van binnen naar buiten. Dus eerst bestaande daken. En denk dan met name aan grote oppervlakken. Dus bedrijventerreinen. Dan denk ik ook in Nederland breed. Daar moet je dan even aan denken. Dat is wel hetgeen wat we als eerste doen. Ze hebben ook als gemeente Baarn-Nassau wel daar al projecten op lopen. Met bedrijventerreinen onder andere. Voor geïnteresseerde bedrijven om ze daarbij te begeleiden. En daar is ook altijd wel interesse voor. Dat levert ook gewoon wat op, hè? Bedrijfsmatig. Hè? Gewoon een minder hoge energierekening op een gegeven moment.
Als je het hele heel dit thema bekijkt, dan trekken wij dat samen met de ABG-gemeente om dit goed van de grond te krijgen?
Nee, wij trekken op met de regio West-Brabant.
Aha, ja.
Hierin. En daar vallen in de regionale energiestrategie de gemeente Baarn-Nassau en de gemeente Alfkaam onder. De gemeente Gilze en Rijen valt onder andere regio. Die valt onder regio Midden-Brabant. Mm. Wij onder West op dit vlak. Dus wij trekken hier wel samen op met Alfkaam. Omdat we in dezelfde regio zitten. Ja. En het onze buurgemeente is natuurlijk dus vrij logisch.
Oké, nou dan hoop ik toch dat we nog voldoende informatieavonden en dat we het allemaal ergens kunnen terugvinden wat er allemaal aan de hand is. Want dat is de grote vraag die bij veel mensen leeft. Ja, en straks natuurlijk wat we dan kwijt zijn in plaats van wat we nu betalen aan een gaslicht enzovoorts allemaal als het omgezet is. Want ja, daar hebben we ook nog niet veel over gehoord, maar blijkbaar voor de natuur en het milieu is dit natuurlijk een heel beter iets.
Ja, het is wat ik al zeg, de basis van alles is het werken aan het verbeteren van het klimaat met elkaar. En nogmaals, dat doen we wereldwijd. En we leveren daar als gemeente Baarn-Nassau, als kleine gemeente, een hele bescheiden bijdrage aan. Maar de gesprekken en ook de ruis links en rechts, dat geldt in elke gemeente die hiermee bezig is. En we hebben het over heel Nederland in ieder geval. Dus wat wij sowieso gaan doen als gemeente, is wel even goed om te melden, daar wordt nu hard aan gewerkt, is wel om een aparte website of een onderdeel van een website.
Kijk.
Waar we alle informatie delen en waar mensen ook alle vragen kunnen stellen, et cetera. Want dat was naar die inwonersraad al snel duidelijk. Van moeten we iets creëren waar iedereen gewoon zijn zorgen, zijn vragen, wat dan ook kwijt kan. Dus dat gaan we in ieder geval snel in elkaar boksen.
Mooi. Nico, alvast bedankt voor de uitleg over dit onderwerp. Maar voor we afscheid nemen, kan je ook nog je favoriete plaat kiezen? Ditmaal heb je iets gekozen van de Rolling Stones.
Ja, nou, ik ben overvallen. Want dat zei ik wel gebruikelijk toen ik dit plaatje aanvraag. Ik had diep stilgestaan. Ze hebben net gevraagd, tegen Marcel. Ik zei, doe maar iets van de Stones. Ik heb al zin in even gewoon een stevig nummer tussendoor.
Oké, maar je hebt gekozen voor Brown Sugar, heeft Marcel gekozen. Vind je dat oké?
Ja, nee, prima nummer. Goede rit. Dus vandaar. Ja.
Het is misschien wel een beetje een gedurfde keuze als wethouder, want brown sugar is in Amerika natuurlijk ook wel slang voor niet voor bruine suiker, maar voor heroïne, hè Nico?
Oh. Ik weet het, waar het nummer over gaat. Ik ben bezig met het boek van Keith Richards, Live, en dat doet hij uitgebreid, staat hier best stil van brown sugar verstaan. Waarschijnlijk daarom dat hij ook als eerste in mijn hoofd komt.
En is dat herkenbaar, Nico?
Nee, ik moet je teleurstellen, Wim.
Teleurstellen is misschien niet, maar het is misschien maar het veiligste en het beste ook. Nico, dankjewel voor je babbel en nog een fijne avond.
Nico, bedankt voor de inbreng.
Jo, tot ziens. Graag gedaan, dankjewel. Hoi. We'll be right back.
Groundshaker van de Stones. En Nicole Sommer die verdiept zich in de biografie van Keith Richards. Brown Sugar, een fantastisch opzwepend nummer. Momenteel hebben we onze tweede gast aan de lijn. Dat is Nancy Andrea van Lila Leuke Opvang. Goedenavond, Nancy.
Goedenavond.
Daarnet vertelde ik dat Brown Sugar natuurlijk ook wel wat slang is in Amerika voor heroïne. Maar Brown Sugar is natuurlijk ook gewoon bruine suiker. En dat gebruiken jullie misschien wel vaak in de kinderopvang bij de pannenkoeken.
Ja, dat is wel lekker, ja. Suiker op de pannenkoeken.
Maak jullie veel pannenkoeken bij de kinderopvang?
Ja, toch wel geregeld. Lekker.
Ja. Nancy, jij werkt, of je bent verantwoordelijke voor, zoals ik al zei, Lila Leuke Opvang. Dat klopt?
Ja, dat klopt.
Kan je misschien eens vertellen wat jullie doen?
Ik werk dus als gastouder. Ik vang per dag 5 kindjes op. En wij spelen lekker en doen leuke activiteiten. En zo komen wij natuurlijk ook op onze nieuwe actie uit weer. Mm-hmm.
Ja, daar gaan we het zo meteen met jou over hebben. Nancy, je zegt dat je gastouder bent. Dus dat betekent dat je gewoon bij je thuis een aantal kindjes opvangt. Begrijp ik het goed?
Ja, dat klopt. Ja.
Ja. En zo zijn jullie met een heel aantal gastouders hier in Baarle en omgeving.
Ja.
Heb je een idee hoeveel mama's of papa's zo kinderopvang doen hier in Baarle?
Wij werken hier met een stuk of 8-9 gastouders in Baarle-Nassau. Mm-hmm. En wij hebben best wel wat Baarlese gezinnen in de opvang. Zo allemaal bij elkaar.
Mm-hmm. Ja.
Ik heb 6 gezinnen in de opvang en mijn collega Els van Kukelekoe, mm-hmm. waar dat ik de actie samen mee voer, die heeft op dit moment 17 gezinnen in de opvang.
Ja.
Dus,
maar het is niet zo dat jullie een opvang doen allemaal samen in een soort van klaslokaal, om het zo te zeggen, met 10, 15 kindjes. Het is eigenlijk allemaal gewoon thuis als gastmama en gastpapa.
Ja, wij doen alles vanuit, wij werken gewoon vanuit ons eigen huis.
Mm-hmm. Ja, nu al jarenlang is in Nederland zijn er acties in deze maand voor het kankerfonds. Jullie doen daar dit jaar ook weer aan mee, meen ik begrepen te hebben?
Ja. 2 jaar geleden heb ik ook meegedaan. Mm-hmm. En vorig jaar gooide corona een beetje roet in het eten. En dit jaar hebben we hem weer wel mee opgepakt.
Wat heb je 2 jaar geleden dan gedaan?
2 jaar geleden hebben wij koekjes gebakken.
Mm-hmm.
En de hele maand, iedere dag, verse koekjes. En uiteindelijk aan het einde van de maand heb ik ruim 4000 koekjes gebakken met de opvangkindjes.
Mm-hmm.
En dat was goed voor bijna €1200 wat dat we over hebben kunnen maken naar Kika.
Mm-hmm. Dat is een mooi bedrag.
Dat is een heel mooi bedrag, ja.
Mm-hmm. En wat is Kika?
Kika is een stichting voor kinderen met kanker.
Mm-hmm.
Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland krijgen kanker. Op dit moment geneest nog maar 75% van die kinderen. En dat moet natuurlijk beter. Het doel mm-hmm. van Kika is om dat te gaan verhogen naar 95%. En door middel van dit soort acties wordt er geld ingezameld. Zodat we bij kunnen dragen aan wetenschappelijk onderzoek naar de genezing van kinderkanker. De verbetering van de kwaliteit van de behandelingen en de vermindering van de bijwerkingen na de behandelingen.
Mm-hmm.
En daar zit wel vooruitgang in die stijgingspercentage qua genezingen? Of?
Daar zijn ze volop mee bezig. Het doel is echt wel, doordat er heel veel geld ingezameld wordt, kunnen ze dat percentage steeds een beetje gaan verhogen. Ja, op dit moment zit het wel nog steeds op 75%, maar ze willen het wel. Het doel is echt wel om daar 95% van te gaan maken.
Mm-hmm.
Ja, en daar hebben ze natuurlijk veel onderzoek voor nodig en die onderzoeken kosten allemaal heel veel geld.
En die onderzoeken, zijn die in Nederland ergens centraal, vinden die plaats? Of?
Ja, veel vanuit het Maxima Medisch Centrum.
Wat, Prinses Maxima? Ja.
Ja.
Dat is in Utrecht dan, hè? Als ik goed me herinner.
Ben je zelf, Nancy, op een of andere manier in aanraking gekomen met kanker of in je nabijheid?
Nee, gelukkig niet.
Nee.
Maar het werken met kinderen, dat vind ik fantastisch. En ja, je kan je eigen natuurlijk alleen maar indenken wat er met je gebeurt als je een kindje zou hebben met kanker. Mm-hmm. En gelukkig is dat voor mij een ver van mijn bedshow, maar ik vind het wel een heel mooi doel om te steunen. Mm-hmm. Dus daar draag ik graag mijn steentje aan bij.
En wat betreft de kinderen zelf qua leeftijd, vindt dat heel jong plaats of gaan ze naar school of maakt dat niet uit? Is het...
Nee, dat maakt niet uit. Het komt helaas in alle leeftijdscategorieën voor.
Ja, dan moet er gewerkt worden. Werk aan de winkel, ja, zeggen ze wel eens.
Ja, dan moet er hard gewerkt worden, ja.
En om jullie doel allemaal te bereiken, hè, qua geld inzamelen. Dus er zijn heel wat koekjes gebakken. Dit jaar weer opnieuw koekjes bakken of iets anders?
Nee, dit jaar hebben wij coronaproef baksels. Wij wilden niet met onze handen in de eters waren. Maar wij zijn zaadbommen aan het maken met bloemenzaadjes erin voor in de tuin. Mm-hmm. Onze actie heet Pluk het Geluk. En daarmee willen we bloemen, die kunnen veel overbrengen. Een wens of een lief gebaar. Je kunt er je gevoel mee tonen of je koopt ze gewoon zomaar. En wij hopen dat er heel veel tuinen in Baarle-Nassau en omstreken, dat we die op kunnen fleuren met mooie bloemen en daarmee hoop kunnen geven aan de kindjes met kanker.
Nou, dat is een heel mooi initiatief. Ik denk dat we hier allemaal de voortuinen, als je door de straten loopt, nou, dan moeten we minimaal dat soort zaadbommen wel tegenkomen.
Ja, dat hoop ik wel, ja.
Mm-hmm. Maken jullie die zaadbommetjes samen met de kinderen?
Ja, die maken wij samen met de kinderen. Daar hebben wij een recept voor gevonden. Wij maken ze van potgrond met bentoniet. Dat is een soort kleipoeder. Mm-hmm. En daar gaan dan de bloemenzaadjes in. En die maken wij dan nat met water. En dan kunnen wij daar bommen van kleien. Mm-hmm. En die moeten dan een paar dagen drogen. En daarna zijn ze klaar voor de verkoop.
Ja. En als je er eentje koopt, dan drop je die gewoon in je tuin?
Ja. Die kan je eigenlijk gewoon in je tuin gooien.
Ja, echt als een bommetje neerdroppen.
Ja, echt een bommetje neergooien.
Ja, dus het is eigenlijk voor iedereen. Het is niet echt voor tuiniers dan, maar iedereen kan het dan gewoon. Hè? Want je hoeft hem gewoon maar los te laten dan.
Ja, ja.
Mm-hmm. Nee, ik dacht bijvoorbeeld, ik ben toevallig lid van de volkstuin. We kunnen ook de volkstuin er binnen vol zetten, maar ja.
Zullen die allemaal komen bombarderen, ja. Rian, met van die leuke zaadbommen?
Dat is inderdaad. Maar is er ook een centraal adres waar de zaadbommen straks in de verkoop zijn?
Die zijn bij mij te koop. Ik zit met mijn opvang aan de Kaamseweg, nummer 8. En ze zijn ook bij Els van Kukelekoet te kopen. En die zit op de heikant, nummer 6. Ook hier in Baarle-Nassau.
Ja, ja.
Mm. En onze opvangkindjes, die zijn natuurlijk, dat zijn onze actievoerders. Die zijn ook al druk bezig om opa en oma en ooms en tantes en vrienden en familie verder te schachteren natuurlijk om zoveel mogelijk zaadbommen te kopen. En in principe, ik heb zakjes hebben klaarstaan en net als Els. En bij ons kunnen ze gewoon aan de deur opgehaald worden.
Mm. En hoeveel kost zo'n zakje aanzien?
Een zakje kost €4,50. Mm-hmm. En we hebben heel veel sponsoren gevonden hier in het dorp en in omstreken. Dus wij kunnen de gehele opbrengst ook echt aan Kika schenken. Mm-hmm. Dus het komt ook echt helemaal ten goede aan Kika.
En waarvoor hebben de sponsoren dan gezorgd?
Die hebben ervoor gezorgd dat wij onze materialen aan kunnen schaffen. Onze mm-hmm. potgrond, onze bloemenzaadjes, onze mm-hmm. bentoniet.
Ja.
De zakjes waar ze in gaan. Die worden ook allemaal trouwens nog mooi versierd door onze kindjes. Dus die mm-hmm. zijn echt heel hard aan het werk.
Amai, mooi. Gaan jullie 4000 zaadbommen proberen te verkopen? Zoals 4000 koekjes?
Dat hoop ik wel. Ja, ik hoop er eigenlijk over. Mijn doel is eigenlijk om er overheen te gaan.
Ja.
Maar we zijn al een weekje bezig en onze teller staat inmiddels op €527,50. Dus we zijn goed op weg.
Oh, dan,
ja, dan zijn jullie goed op weg, ja. Inderdaad.
En als we het nog even ingaan op de zaadbom zelf, waar moet ik dan aan denken en aan wat voor soort zaadjes allemaal?
Er zitten echt bloemenzaadjes in voor vlinders. Dus het is echt een mix, zeg maar, waar vlinders op afkomen.
Dat is heel mooi.
Zo draag je natuurlijk op zich ook nog bij aan de diversiteit van de fauna natuurlijk, hè? Want vlinders worden ook zeldzamer en zeldzamer op zich.
Ja. Ja, dat zijn toch wel insecten die we toch ook wel nodig hebben. Ja.
Zeer zeker.
Absoluut. Ja. Dus ze kunnen de zaadbommen bij jullie in de kinderopvang komen ophalen. Misschien kan je nog eens even tot slot nog de twee adressen meegeven voor de mensen die het graag nog willen noteren.
Ja, dat is bij mij, bij Lila Leuke Opvang aan de Kaamseweg nummer 8 in Baarle-Nassau. En bij Els van Kukelekoe op de Heikant nummer 6, ook in Baarle-Nassau.
Goed, en het streefdoel is om 4000 zaadbommen te verkopen. En dan hebben jullie een fantastisch, gigantische opbrengst, denk ik, voor het Kika-fonds, wat zeer mooi zou zijn. Je hebt ook nog een heel speciaal nummer gekozen, Nancy. Een nummer dat speciaal gemaakt is, dat ook met dit thema te maken heeft en dat voor het programma Het Klokhuis gemaakt is.
Ja. Ja, een liedje over kanker, zo heet het ook. En dat liedje is speciaal gemaakt om kinderen ook iets te vertellen, zeg maar, over kanker. Mm-hmm. En ja, dat vond ik een heel mooi toepasselijk liedje om hierop aan te sluiten. Ja,
je hebt hem misschien ook al wel gebruikt in de kinderopvang bij jullie.
Ja, ik vind hem echt heel mooi. Hij is niet te heftig, maar hij vertelt precies het verhaal.
Mm-hmm. Ja, bijzonder mooie actie van jullie, bijzonder mooie boodschap ook van Pluk het Geluk, ook in deze coronatijd, maar voor jullie heel speciaal voor het Kika-fonds. We wensen jullie bijzonder veel succes met de actie nog en laat de kinderen nog maar volop zaadbommetjes maken morgen. Hè?
Ja, dankjewel.
Dankjewel dat je mocht bellen. Hè? Fijne avond nog.
Oh. Heel veel succes.
Hetzelfde, dankjewel.
Dank u.
Ik repeteerde en had succes, de toekomst lachte mij steeds toe. Over na, mijn lichaam deed wat het moest doen. En tegen alles zei ik ja, tot ik flauw viel in de tram. De dag daarop kreeg ik een scan. Ik wou elke dag het leven vieren. Nu leef ik met de dag. Kijk wat ik van de dokter mag. Wel bewegen, maar niet te veel. Niet vermoeien, integendeel. Soms dan voel ik me zo raar. Zo in mijn eigen lijf verdwaald. Diep van binnen loert gevaar. Ik word elke dag bestraald. Het doet soms pijn wanneer ik loop. Doktoren hebben goede hoop. Ik wou elke dag het leven vieren. Nu leef ik met de dag. In plaats van naar iets uit te kijken, kijk ik wat ik van de dokter mag. Het zal nooit weer zijn zoals het was. Vroeger is voorgoed voorbij. Maar wat ik toen normaal niet zag, is ineens speciaal voor mij. Ik wil elke dag het leven vieren. Dus leef ik met de dag. Ik hoef niet naar iets uit te kijken. Ik geniet al als ik lach. Ik geniet al als ik lach. Als ik lach.
Een liedje over kanker, speciaal gemaakt voor het tv-programma Het Klokhuis. Het werd ingezongen door Jacqueline Govaert. Als je het thuis wil herbeluisteren, het is bijvoorbeeld op YouTube zeer makkelijk terug te vinden. We hebben momenteel onze laatste gast aan de lijn. Dat is Stefanie Gielis uit Turnhout. Dag Stefanie, goedenavond.
Goedenavond.
Welkom in het programma Te Gast Bij. Stefanie, met jou gaan we praten over de opdracht die jij van het cultuurcentrum gekregen hebt om raamschilderingen aan te brengen. Daar gaan we het zo meteen over hebben, maar we willen het eerst graag even met jou over jezelf hebben, als dat mag. Mm-hmm. Als ik nu aan jou zou vragen wie Stefanie Gielis, wat zou je dan antwoorden?
Dat is best een moeilijke vraag om jezelf samen te vatten.
We beginnen met de moeilijkste vragen, Stefanie, dan wordt het alleen maar makkelijker.
Ik ben eigenlijk een jong volwassene, zal ik mezelf nog noemen, een prille dertiger. Mm-hmm. Ik ben eigenlijk een manusje van alles. Ik heb zoveel interesses dat ik moeilijk ook één specifieke richting uit kan gaan. Maar een van de dingen die mij eigenlijk altijd is blijven interesseren, of die mij altijd een van mijn hobby's of passies is geweest, is heel creatief bezig zijn, met name mm-hmm. tekenen en schilderen. Dat zit er eigenlijk nog altijd in. Dat zat er als kind in en dat heeft eigenlijk nog wat meer aandacht gekregen met het ouder worden. Waarbij dat ik toch ook merkte, naast de werkuren, dat ik terug iets moest oppikken waar dat ik mijn plezier uit kon halen, waar dat ik toch wel terug mijn vrije tijd mee kon vullen en waar ik ook energie uit kon putten.
We hebben vernomen dat je een echte crea-bea genoemd werd.
Oei, ik kan mezelf zo niet noemen, maar zo kan je het bekijken.
Dat zie je maar weer, hè.
Ja.
En wat voor opleiding heb je daar eigenlijk voor gevolgd?
Ik ben eigenlijk van hoofdopleiding iets helemaal anders. Ik ben namelijk psycholoog van opleiding, maar ik heb door de jaren heen, het middelbaar, de universitaire onderwijs, ben ik eigenlijk altijd wel na de schooluren of op woensdagnamiddagen bijvoorbeeld, ben ik eigenlijk altijd wel iets creatief blijven doen. Ik ben op mijn 6 jaar, 7 jaar ongeveer vanaf de lagere school aan de tekenacademie in Turnhout begonnen. Mm-hmm. En dat ben ik eigenlijk blijven doen totdat ook mijn middelbaar afgerond was. Ik heb dat dan eventjes moeten loslaten toen ik ging studeren op de universiteit. En nadien voelde ik toch dat terug kriebelde van ik moet dat terug oppakken. Ik wil terug onder de mensen komen die daar ook interesse voor hebben, die dat daar ook heel graag mee bezig zijn. En dan ben ik eigenlijk als volwassene 3 jaar nog avondonderwijs ook terug op de kunstacademie in Turnhout gaan volgen.
Mm-hmm.
Dat was voor 3 jaartjes dat ik 1 avond in de week dan ging, waar ik opnieuw heel veel technieken en heel veel materialen heb leren kennen en gebruiken. En van het werken op papier en schildersdoek en zo is ook wel het idee gekomen om daarna nog een jaartje in avondopleiding grafische vormgeving te gaan doen. Eigenlijk om van het papieren medium toch ook naar het digitale medium te kunnen overschakelen.
Mm-hmm. Als je zo...
Dat is zowat het parcours.
Ja, mooi parcours, denk ik. Bijzonder intens, maar ook gedreven door passie voor knutselen en kunst en dingen maken, denk ik.
Klopt.
Heb je zo zelf heel specifieke inspiratiebronnen? Van je zegt van kijk, van of die kunstenaars of die kunstenaarsstroming, die vind ik bijzonder interessant of boeiend?
Ja. Wat me nu als eerste te binnen schiet, is bijvoorbeeld Salvador Dalí. Eigenlijk omdat die man heel futuristisch, heel fantasy-achtige taferelen schildert. En dat zijn van die doeken waar dat je kan er eigenlijk naar blijven kijken en dingen blijven ontdekken. Omdat het verhaal vaak zo groot is. Dat je het helemaal wilt proberen te vatten. En dat zijn ook heel mooie en sierlijke figuren dat hij meestal gebruikt. Dan denk ik aan de olifanten met lange poten, de enorme giraffen. Maar evengoed eigenlijk René Magritte. Magritte is ook een surrealist. Is ook iemand die rare dingen combineert en je daar eigenlijk wat mee misleidt.
Mm-hmm.
En ik vind dat eigenlijk best wel inspirerend, omdat je daar zelf een ander verhaal van kan maken. Je kan daar zelf over blijven verder fantaseren en daarin zien wat je daarin wilt zien.
Mm-hmm.
Dus dat zijn wel twee schilders waar ik zelf naar opkijk.
Ja. En hoe hebben die bijvoorbeeld hebben die een specifieke invloed op de werken die jij zelf maakt?
Niet bijzonder. Misschien wel het kleurengebruik.
Mm-hmm.
In die zin dat ik ben eigenlijk wel voorstander voor zachtere kleuren, maar soms kan ik dat wel combineren met heel felle kleuren, waardoor dat toch in het oog springt.
Mm-hmm.
Dat hebben zij alle twee ook wel, denk ik. Afgelijnde figuren, dus niet, hoe zal ik het zeggen, geen vegen en streken die dat een vorm dan maar moeten volgen of een vorm moeten vormen, maar heel duidelijke afgelijnde figuren. In dat opzicht misschien wel, maar ik denk dat ik nog niet tot aan een enkels rijk als ik mijn eigen stijl daarmee moet vergelijken.
Mm.
Dus daar is nog werk aan.
Ja, je hebt nu natuurlijk nog wel twee bijzonder grote en gekende namen ook wel geciteerd natuurlijk, Stefanie. Ja.
Mm-hmm.
Ja, ik heb eens gekeken hier naar de raamschilderingen van dit, wat hier allemaal op dit gebouw staat. En er zit ook een kleurenafbeelding bij. Ja, dat zijn echt mooie kleuren. Ik neem aan dat die ook van jouw hand is.
Dat is waarschijnlijk de cello met de verschillende kleurenvlakken erachter, ja. Denk ik. Hè? Ja, dat is inderdaad een van mijn hand. Dat is eigenlijk, moet dat een beetje de knipoog naar het voormalige klooster zijn, in die zin dat de cello eigenlijk precies in een glasraam zit. Dat was een van de fantasietjes die dat bij mij naar boven kwam toen ik dacht, wat ga ik hier nu op de ramen zetten? Waarmee ik eigenlijk het heden en verleden toch een beetje met elkaar verbind op die manier.
Ja, op de eerste verdieping heb je natuurlijk ook de La Salle-zaal, waar nog echt glas in loodramen zijn natuurlijk. Dus uh-huh. Dat is ook wel een subtiele verwijzing naar, denk ik. Hè?
Ja, inderdaad.
Ja, en zo dacht ik aan het ontstaan van dit idee, maar dan moet ik terug naar de kern van deze zaak. En dan moet Wim even een andere pet opzetten. Hoe is het cultureel centrum erop gekomen om dit soort opdrachten te verstrekken?
Ja, nu moet ik even wel inderdaad een ander petje opzetten, Rian. Ja, wij hadden zoiets van, als cultuurcentrum willen we ook wel graag kansen geven aan kunstenaars die in deze coronatijd ook weinig contact kunnen hebben met publiek. Dus we willen ook die mensen ondersteunen door hen een toonmoment te geven, maar ook door hen een opdracht te geven en iets te maken. Maar tegelijkertijd willen we ook op die manier wel kunst terug bij de mensen brengen. We kunnen geen fysieke tentoonstellingen organiseren en we kunnen wel wat op Facebook zetten en op Instagram en zo verder. Maar we willen toch nog wel eens iets fysiek aanbrengen en vandaar dat we de opdracht gegeven hebben aan een aantal kunstenaars om onze ramen langs de Pastoor de Katerstraat te beschilderen met een hoopvolle culturele boodschap.
Ja, dat is bijzonder goed gelukt, als voor zover ik het nou heb kunnen bekijken. En Steven, die heb je ook nog kennis kunnen maken met, ik zie hier nog een naam staan, Ilja Martens. Heb je daar toevallig mee samengewerkt? Of?
Ja, ik kende haar eigenlijk voordien niet. Ik wist eigenlijk ook niet dat Baarle iemand had in de omstreken die zelf ook met raamschilderingen bezig was. Maar ik heb haar vorige week zaterdag, toen ik voor de tweede keer ging schilderen, wel voor het eerst mogen ontmoeten. En het is eigenlijk heel fijn om iemand te hebben die in dezelfde dingen geïnteresseerd is, die dat daar ook haar weg in zoekt en heeft gevonden. En het was eigenlijk heel aangenaam om samen buiten mekaars werk en mekaars vooruitgang te mogen bewonderen en tips te geven aan elkaar. Zeer leuk eigenlijk om daar niet alleen te staan.
Jullie ontstaansgeschiedenis rond raamschilderingen, om het nu zo even te zeggen, die loopt wel wat gelijk, denk ik, bij Ilja. Die heeft is een keer op een zaak, op een horecazaak afgestapt met de vraag, kan ik hier niks op je raam schilderen, want ik heb daar wel zin in. Bij jou is het ook zo een beetje gekomen, denk ik, hè, dat jij een vraag van een koffiezaak kreeg, als ik me goed herinner.
Ja. Klopt inderdaad. Bij mij is het eigenlijk lichtjes anders begonnen in die zin dat bij mij de eerste vraag is geweest om op een muur iets te gaan schilderen. Ah, ja, ik dacht, okay. Ja, wat ik op papier en op doek kan, dat kan ik normaal gezien op een muur ook wel. Dat is alleen een kwestie van een beetje andere techniek en ander materiaal gebruiken. Mm-hmm. En ik heb daar toen op een gegeven moment, toen ik ook een tweede muurschildering aan het maken was, toen zijn er eigenlijk studenten ook op de raam komen schilderen in het kerstthema. En ik dacht, goh, eigenlijk kan ik dat ook wel. Als ik op een muur kan schilderen, is de stap naar een raam ook niet zo groot. Mm-hmm. En ik ben eigenlijk door te beginnen met muurschilderingen. En dat is eigenlijk zo wat het eerste wat ik buiten de tekenacademie om dan is in opdracht voor iemand anders heb gedaan. Mm-hmm. Dat is dan verder beginnen uitbreiden naar ook creatieve workshops geven, naar dat grafisch ontwerp eigenlijk gaan gebruiken om ook dingen te digitaliseren. En ik dacht, ja, waarom breien we er niet nog wat verder aan voort? Ik maak ook raamschilderingen nu. Dus dat is eigenlijk een laatste fase, zal ik maar zeggen, van heel het proces van wat heb ik mensen allemaal te bieden en hoe kan ik dat vormgeven?
Ja. Ja. Ik wil nog even graag terugkomen op de werken die je zelf op de ramen gezet hebt van het cultuurcentrum. Mm-hmm. Rian sprak daar net al even over die cello. Die wat verwijst naar het vroeger en nu en de glas- en loodramen. Welke andere werken heb je nog aangebracht, Stefan?
Ik ben eigenlijk begonnen met twee maskers. Maskers die eigenlijk een beetje symbool moeten staan voor het theater, voor de verschillende rollen die we in ons leven ook wel hebben. Mm-hmm. De lach en de traan, daar zouden ze eigenlijk naar moeten verwijzen. En daarmee ook in gedachten natuurlijk. Het cultureel centrum heeft ook stukken, toneelstukken, theaterstukken die daar worden tentoongesteld. En dat is eigenlijk altijd een leuk samenkomen met mensen. Dat zit voor het moment misschien wat verscholen achter het doek. Hè. Dat moet allemaal wat op zich laten wachten door de corona. Maar dat komt ook allemaal wel terug. Dat komt er nog aan. Mm-hmm. Ik heb nog een derde afbeelding geschilderd waar dat ik vorige week zaterdag nog mee bezig ben geweest. En dat was eigenlijk een fototoestel. Wetende van, er is ook een fotografieclub of er zijn ook lessen fotografie die in het cultureel centrum georganiseerd worden. Mm-hmm. Maar die foto, of dat fototoestel, beeldt eigenlijk vooral de verlangens uit van de mensen nu, waar we ook al toch stilletjes aan hopelijk van mogen dromen, omdat we terug die richting uitgaan. Zijn de vakantiefoto's, foto's ook van de bezigheden die dat in het cultuurcentrum worden gegeven, zoals yoga, pottenbakken, calligrafielessen zag ik zelfs dat er ook georganiseerd worden. Het is eigenlijk een beetje een vooruitblikken, bijna letterlijk, naar wat gaat er nog komen, waar mogen we eigenlijk al naar verlangen. Hm. Het laatste stukje zijn eigenlijk twee stukjes tekst. Het zijn eigenlijk hoopvolle gedachten die ik de mensen graag meegeef. Dat eigenlijk ook allemaal wel een lichte verwijzing is naar het cultuurcentrum over het thema muziek, het thema verhalen, het thema ontmoeting eigenlijk. Het zijn heel wat, er is heel wat afwisseling tussen de afbeeldingen.
Ja.
Ja, toen ik zo jouw afbeelding zag en toen je zei van we moeten ze wel binnen of af en toe wel eens buiten, dan moest je dat ook in spiegelbeeld doen. Dat leek me toch wel een moeilijke opgave.
Als ik het inderdaad langs binnen had moeten doen, had het in spiegelbeeld moeten zijn. Nu, ik heb dat al eerder gedaan. Dat is inderdaad niet zo evident. Dat is wel wat langer nadenken en wat preciezer werken. Het had gekund, maar het is altijd fijner als je in de juiste richting eigenlijk kan werken. En heel veel details en heel veel correcties eventueel kan aanbrengen waar dat nodig is. En dat werkt nog altijd het beste langs buiten.
Ja, inderdaad.
Wat vind je zo zelf dat raamschilderingen in het algemeen, zo Stefanie, om misschien wat af te ronden, raamschilderingen zo mooi maakt? Voor jou?
Het is eigenlijk terug een ambacht. Het is iets dat vroeger heel vaak werd gedaan. Het was bijna een evidentie, denk ik, dat vroeger alle cafés, alle winkelstraten rond Pasen, rond de kerstperiode, dat die eigenlijk allemaal versierd werden. Maar dat is een beetje uit het straatbeeld uitgeraakt, denk ik. Heel veel mensen versieren hun etalage of hun vitrine van hun horecazaak eerder met decoratieve elementen, met bestikkering, met posters. Het is iets dat wel terug een beetje naar voren begint te komen. En juist omdat het een oud ambacht is, dat heel veel bloed, zweet en tranen kost van degene die het daar zet, maar al zo geapprecieerd wordt eigenlijk door de personen die ernaar vragen, vind ik eigenlijk het toffe eraan. Dat het iets is dat terug opkomt en dat terug gewaardeerd wordt. Mm-hmm. Ja. En je kan er alle kanten mee uit. Je kan het heel sober en heel simplistisch houden in één bepaalde kleur, maar je kan er ook echt in het oogspringende taferelen van maken. Mm-hmm. Heel fijn.
Kunnen we momenteel nog ergens raamschilderingen van jou bewonderen?
In Turnhout hebben er ook een paar gestaan. Dat was vooral rond de kerstperiode eigenlijk. Mm-hmm. Die zijn er helaas al voor het grootste deel afgehaald.
Ja, de kerstperiode is ook voorbij.
Ja, aan de Nieuwe Kaai is er in Turnhout is er wel een restaurant dat hoopt dit jaar ook nog zijn deuren te mogen openen. Dat is een nieuwe zaak met nieuw personeel die vol enthousiasme zitten te wachten totdat ze er terug aan kunnen beginnen. En daar staat nog wel, vooral in tekstvorm dan eigenlijk, reclame op de raam om die opening hopelijk wel dra aan te kondigen.
Ja, de raamschilderingen van Stefanie, die kan je vanaf nu eigenlijk bewonderen. Liefst overdag natuurlijk, want dan zie je ze uiteraard beter. Die staan op de kantoorgang langs de Pastoor de Katerstraat en de werken van Ilja Martens. Die kan je bekijken op de ramen van de aula. Met deze twee dames kan je ook op de website van het Cultuurcentrum nog een uitgebreider interview lezen over hun werkwijze en wat ze precies gezet hebben. Dat is cultuurcentrumbaarle.eu. Stefanie, om helemaal af te ronden, je hebt ook nog een geweldig muzieknummer gekozen. De Tempel van de Liefde. Om het mooi af te ronden.
Ja.
Of de Temple of Love eigenlijk.
Dat is wel een hele mooie afsluiting.
Ja.
Inderdaad.
Van de Sisters of Mercy. Ja?
Van de Sisters of Mercy, inderdaad. Het is misschien ook weer een kleine knipoog naar het kloostergebeuren. Hè. De Sisters of Mercy klinkt nogal christelijk misschien.
In de tempel ook natuurlijk.
Maar ik vind Ja, inderdaad. Maar ik vind eigenlijk dat het wel... er zit heel veel energie in en, mm-hmm. en enthousiasme en het bruist. En ja, toch een van mijn lievelingsnummers wel.
Oké. Okay. Geweldig, Stefanie. Dankjewel dat je weer mocht bellen. En maak er nog een fijne avond van.
Stefanie, bedankt.
Dankjewel, jullie ook.
Goed.
Met de Temple of Love van de Sisters of Mercy gaan we dit programma van Te Gast Bij van donderdag 4 maart afronden. Met deze fijne gasten bij ons in de studio. Aan de telefoon, niet meer in de studio natuurlijk, maar aan de telefoon Nico Somme, Nancy, Andrea en Stefanie Gilles. Dit programma kan je zo meteen herbeluisteren via onze website. En het wordt ook nog herhaald in onze reguliere programma's. Rian Vuzenek en Wim Vervoort maakten het programma samen met Marcel Thomassen. Dankjewel om erbij te zijn. Dankjewel om mee te werken. Dankjewel dat we iedereen mochten bellen. En dankjewel om te luisteren. Tot volgende week.
Tot ziens.